Goedemiddag aan iedereen die dit webinar volgt. Mijn naam is Karin Heijmen en ik werk voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan windenergie op zee. Ik zal jullie vanmiddag meenemen in het traject voorafgaand aan de aanvullende routekaart Windenergie op zee 2030, programma Noordzee, en de hoofdlijnen uit de routekaart met jullie delen. Ook schetsen we vast een doorkijk naar de periode na 2030. Want ook na 2030 heeft dit kabinet ambities op het gebied van windenergie op zee. En in het licht van de huidige Oekraïne-crisis zal er waarschijnlijk alleen maar meer op ons af gaan komen na die periode. Over programma Noordzee en over de periode na 2030 zullen mijn collega van INW, Titia Kalker, en mijn collega van EZK Wind op Zee, Mark Stuurman, die beide online zijn, jullie meer vertellen. Naast mij zit mijn Wind op Zee-collega Quinten Mensink. Hij modereert de chat, ondersteund door een online team vanuit verschillende ministeries en EZK. We hebben deze sessie erg breed ingezet, zodat er vanuit alle sectoren die betrokken zijn op de Noordzee vragen kunnen worden gesteld en vragen kunnen worden beantwoord. Er zullen veel mensen aanhaken uit dus ook de verschillende sectoren, van bouwers van windmolens op zee tot NGO's, tot olie- en gasoperators en vissers. Ik ben blij dat ik vandaag met jullie de hoofdlijnen van de aanvullende routekaart mag delen. We staan namelijk aan de vooravond van een enorme opgave. Een verdubbeling van het aantal gigawatten aan windenergie op zee. In de helft van de tijd. Klimaatverandering vraagt om actie. Windenergie op zee kan hier een hele belangrijke rol in gaan spelen. Echter, de bouw van windparken en de bijbehorende netten op zee hebben een hele lange doorlooptijd van gemiddeld zo'n 9 jaar. Dus willen we de doelstellingen voor 2030 gaan halen, moeten we echt nu aan de slag. En daarnaast kijken hoe we dit zo snel en efficiënt mogelijk kunnen doen. Aan de andere kant hebben we gezien in het afgelopen traject van programma Noordzee 2022-2027 dat de Noordzee steeds voller wordt en de vraag om ruimte vanuit de verschillende sectoren toeneemt. Ook is het ons aller taak om zorg te dragen voor het ecosysteem, dat het waardevolle ecosysteem dat de Noordzee is. Dit stelt ons bij elkaar voor een enorme uitdaging. En vandaag delen we met jullie hoe we hiermee omgaan. En we zijn uiteraard heel erg benieuwd naar jullie eigen ideeën daarover, jullie vragen hierover, jullie opmerkingen hierover. Stel ze daarom gerust in de chat of deel je observaties en opmerkingen in de chat. Wij gaan ons best doen om deze zo goed mogelijk te beantwoorden al gedurende deze sessie. En aan het einde van elk onderdeel staan we even live stil bij wat er zo al in de chat gebeurt. En mocht er nou zulke vragen worden gesteld waar we even geen antwoord op weten of waar we even nog over na moeten denken, dan vindt u deze uiteraard terug in het verslag wat na afloop van deze webinar online zal komen te staan. Wij gaan jullie een link sturen van de website. Daar vindt u naast het verslag ook de presentatie en een opname van deze webinar. Weet in ieder geval dat wij jullie input meenemen in het opstellen van de definitieve aanvullende routekaart Windenergie op Zee 2030. Deze moet voor eind juni af zijn en naar de Kamer zijn gestuurd. Het programma voor vandaag, voordat wij echt naar de routekaart gaan kijken, zal Titia Kalker jullie meenemen in wat er vooraf is gegaan aan deze conceptroutekaart, namelijk het aanwijzen van de windenergiegebieden in het programma Noordzee. Dit is cruciaal omdat hierin is vastgelegd waar de nieuwe windparken mogen komen en ook de afweging is gemaakt ten opzichte van de andere gebruikers op de Noordzee. Als tweede loop ik langs de hoofdlijnen van de aanvullende routekaart 2030 en dan ga ik in waar de parken precies zullen komen, welke voorbereidingen er nog getroffen zullen worden en hoe de verdere uitrol gaat verlopen. Tot slot zullen Mark Stuurman en ik een doorkijk geven naar de verdere uitrol van windenergie op zee tussen 2030 en 2050. Dit is een periode waarin we voor veel nieuwe uitdagingen zullen komen te staan, zoals systeemintegratie, de opkomst van offshore en onshore waterstofproductie en ook eilanden. Ook gaat de verkenning 2031-2040 voor de aanlanding starten, waarin we ook graag uw input meenemen. Maar nu eerst het woord aan Titia Kalker. Titia, zou jij je even willen voorstellen en daarna je presentatie starten?
Ja, hallo allemaal. Dankjewel Karin. Mijn naam is Titia Kalker en ik werk bij Rijkswaterstaat. En ik werk voor het beleidsdepartement DGW, een onderdeel van INW. Voor de aanwijzing van windenergiegebieden samen met een collega van mij trek ik dat proces. En ik ga jullie vertellen over het programma Noordzee en hoe we daarin tot de aanwijzing van windenergiegebieden zijn gekomen. Ik hoop dat jullie nu mijn presentatie zien. Het programma Noordzee is een structuurvisie voor de Noordzee. En dat gaat dus niet alleen over windenergie, dat gaat over het hele brede Noordzeebeleid. En het heeft ook een overkoepelend doel. Hè. Het doel is om te komen tot een veilige Noordzee. Denk aan scheepvaart, veiligheid. Het wordt steeds drukker op de zee. Dus we willen dat de ruimte efficiënt gebruikt wordt. En we willen ook dat er aan de ontwikkeling binnen de ecologische draagkracht past. En dat doen we graag balans krijgen tussen de drie transities waar sprake van is. De biodiversiteit die onder druk staat. Daar is een aanpak voor nodig. De energietransitie. En de voedselproductie, die moet verduurzaamd worden. Denk aan de verduurzaming van de visserij. Nou, die programma Noordzee biedt ook de ruimtelijke kaders. En daarom is er een structuurvisiekaart. Daarop staan natuurgebieden en ruimtelijke reserveringen. Hè, onder andere voor wind op zee, maar ook voor zandwinning, voor defensie. En het programma Noordzee bevat een zoekgebiedenkaart. Die laat ik straks ook zien. En dat geeft meer een doorkijkje naar de toekomst, niet om ruimte vast te leggen, want die zoekgebieden hebben geen status, maar om alvast aan te geven wat eigenlijk de onderzoeksopgaven zijn voor de periode hierna. Nou, bij dat maken van het programma Noordzee, daar was een opgave voor de benodigde ruimte voor wind op zee. En dat gaan we in meer stappen doen. Allereerst in dit programma Noordzee is ruimte genoeg aangewezen om uiteindelijk de 55% CO2-emissiereductiedoelen te halen. En er was nog wat ruimte nodig om ook die 49% doelen te halen. Er was nog een restant eigenlijk, dat was 0,7 gigawatt. En voor die 55% reductiedoelen daarvan is geschat dat daar geadviseerd ook dat daar 10 gigawatt voor nodig zou zijn. Dus in dit programma Noordzee hebben we ruimte aangewezen bedoeld voor 10,7 gigawatt. Nou, zoals Karen net ook al zei, gaan we daarna ook weer door. Hè? En er zijn scenario's voor de periode tot 2050. En wat we willen in de volgende stap is genoeg ruimte aanwijzen voor dat minimum scenario wat daar gesteld is. En daar is in totaal ruimte voor 38 gigawatt windenergie voor nodig. Nou, we hadden er al wat in de bestaande routekaart, nu in het nieuwe programma Noordzee. Aanvullend zal er dan nog ruimte nodig zijn voor 17 gigawatt. En dat is ook opgeschreven in het programma Noordzee, dat we dan die ruimte daarvoor gaan aanwijzen. Nou, daarna kan er misschien nog meer nodig zijn. Dat weten we nog niet. Maar daarna komt ook weer een nieuw programma Noordzee voor de periode daarna weer. En het is van belang dat wij bij iedere stap die we zetten, want dit is een lange termijn traject waar steeds nieuwe besluiten vallen, dat we bij ieder besluit steeds up-to-date kennis gebruiken. Er is een heel programma bijvoorbeeld voor het nagaan van de ecologische effecten, maar ook scheepvaarteffecten. Ook de technologie verandert natuurlijk van wind op zee, straks mogelijk waterstof. Dat we steeds van de actuele kennis gebruik maken bij ieder besluit weer. En daarom is ook van belang om goed te realiseren hoe die systematiek in elkaar zit. Hoe je van het aanwijzen van windenergiegebieden uiteindelijk tot daadwerkelijk realisatie plaatsvindt. En in die fase van het programma Noordzee gaat het dus om ruimtelijke reserveringen. En dat is nog geen onomkeerbare stap. We wijzen daar ook wat meer ruimte in dan we werkelijk nodig hebben. Omdat er met nieuwe kennisontwikkeling ook kan blijken dat sommige deelgebieden toch niet benut kunnen worden. En die kunnen dan ook nog afvallen. Er zijn veel onderzoeken gedaan voor het programma Noordzee. Die komen allemaal samen in een plan MER waar dat geordend is weergegeven. En er is ook gekeken naar de effecten op Natura 2000 gebieden in een passende beoordeling. Maar op een hoger abstractieniveau dan straks, als er kavelbesluiten worden voorbereid en worden genomen, dan gaat er in veel meer detail gekeken worden. Dan gaan er bodemonderzoeken gebeuren. Dan weten we ook zeker dat een bepaald gebied dat het elektriciteit is aan te landen. Dus nu op een hoger abstractieniveau, straks in veel meer detailniveau vindt onderzoek plaats en wordt die afweging gemaakt waar uiteindelijk precies de windenergiegebieden komen. En dat gebeurt dan in de kavelbesluiten. En daartussenin zit dus die routekaart waar het vandaag over gaat. En dat is eigenlijk een tussenstap waarin wordt gekeken welke van die aangewezen windenergiegebieden de komende periode ook daadwerkelijk benut gaan worden. Nou, daarna dus de kavelbesluiten. Dan worden die kavels uitgegeven, worden getenderd. En dat is natuurlijk een onomkeerbare stap. En vandaar dat in die projectner nog in veel meer detail die locatiestudies worden gedaan. Nou, welke gebieden zijn nu aangewezen? Voordat we dat besloten, of dat het kabinet dat besloot, is er een hele trechtering plaatsgevonden. Want er stonden veel meer zoekgebieden op de kaart. Die zoekgebieden die op de kaart stonden, die waren bedoeld voor die totaal van die 10 plus 17, 27 gigawatt. En toen we gingen kijken van welke gebieden gaan we nu aanwijzen voor die versnellingsopgave tot en met 2030, zijn de gebieden ver weg. Hè? Ik heb het nu over de gebieden met die groene pijlen. En de meer ingewikkelde gebieden waar nog heel veel afstemming of onderzoek voor nodig is, die zijn voorlopig afgevallen. Die zijn niet afgevallen voor de periode hierna, maar die zijn afgevallen voor de periode tot en met 2030. Dus de reden kan zijn dat daar bijvoorbeeld dat het ver weg is en dat er op termijn eigenlijk mogelijk bijvoorbeeld aanlanding via waterstof veel aantrekkelijker is. Maar ook als ik bijvoorbeeld naar gebied 4 kijk, dat is dat grote gebied boven ten noorden van de Waddenzee. Daar is ook nu een defensieoefengebied. Daar wordt nog gekeken of windenergie en dat defensie, of dat nou echt wel samen kan gaan. Dat is een ingewikkelde onderzoeksopgave. Dus ook dat soort gebieden die niet snel aan te wijzen zouden zijn, waar niet snel genoeg een besluit over kon worden genomen, die worden heroverwogen of die worden straks overwogen bij de partiële herziening. Nou, er waren ook 4 gebieden die al waren aangewezen. En was in het Noordzeeakkoord was afgesproken om 4 gebieden die al aangewezen waren, om daar nog eens goed naar te kijken of die echt nodig zouden zijn. En dat waren de gebieden IJmuiden-Ver-Noord, het zuidelijk deel van de Hollandse Kust-West, Hollandse Kust-Noordwest en Hollandse Kust-Zuidwest. En er is besloten om die gebieden, die staan nu ook niet meer op de kaart, waar die kruisen staan, dat zijn Hollandse Kust-Noordwest en Zuidwest, om die te laten afvallen. En die komen straks ook niet meer terug in de partiële herziening. En de reden daarvoor is dat ze voor heel veel meerdere belangen ongunstig waren voor natuur, voor scheepvaart, voor visserij. Dus die gebieden zijn nu definitief afgevallen. Oh, sorry, ik ga in één keer naar het eind toe. Dat is nu natuurlijk niet zo erg handig. Kan iemand mij even helpen? Want ik kom niet meer terug in niet naar het eind. Ja, daar komt ie. Maar even naar het begin. Daar ben ik weer. Hier was ik net. Dus er zijn een aantal gebieden afgevallen en er zijn ook gebieden overgebleven. Dat zijn de gebieden, en die zijn uiteindelijk ook aangewezen. Dat zijn de gebieden, en daar moeten wij even oefenen, want wij hadden die gebieden genummerd in het programma Noordzee. Die gebieden hebben nu net namen gekregen. Maar het zijn dus gebieden Nederwiek, dat is gebied 1, dat is dat meest westelijke gebied wat jullie zien, dat zalmroze gebied. Dat is het gebied Lage Lander, dat is dan wat dichter bij de kust, waar die blauwe pijl doorheen staat, dat is gebied Lage Lander en gebied Door de Wind, dat is dat noordelijke zalmroze gebied, wat wij vroeger 5 Oost noemden en dat heet nu Door de Wind. Die gebieden zijn nieuw aangewezen en er zijn 2 gebieden herbevestigd, dat is IJmuiden-Ver Noord. Ik kan helaas niet precies aanwijzen, maar dat is zeg maar, net onder die blauwe pijl. En het zuidelijk deel van Hollandse Kust West en dat is de onderste groene pijl die jullie zien. Die gebieden zijn aangewezen en daarbij is ook een ruimte gereserveerd, iets meer dan nodig voor een verbinding van IJmuiden, de haven van IJmuiden naar het Verenigd Koninkrijk. En een toekomstige, dat geeft ook een toekomstige verbinding met de noordelijke scheepvaartroute. En daar gaat straks in de routekaart ook goed naar worden gekeken bij de kavel-uitgifte, waar precies die route gaat komen en hoe dat eventueel ook of zeker gaat opgelost worden met een mijnbouwplatform dat daar nog staat. In deze, bij de aanwijzing van deze gebieden, hier is meer ruimte voor dan die 10,7 gigawatt opgave. Er is ruimte voor 16,7 gigawatt, maar wel is de afspraak gemaakt dat daar maximaal ruimte voor 10,7 tot en met 2030 voor die versnellingsopgave voor benut gaat worden. En de rest van de gebieden die dan over gaat blijven, die wordt heroverwogen in het kader van het programma Noordzee. Het ook is afgesproken dat bij de kavelbesluiten moet de ecologische ruimte zijn aangetoond. De andere gebieden die dus niet zijn afgevallen, die gaan straks dus opnieuw bekeken worden. En die staan nog op een zoekgebiedenkaart. En op die zoekgebiedenkaart staan ook ruimtelijke indicaties voor toekomstige scheepvaartroutes of clearways. Dat is een andere vorm van een scheepvaartroute. En dat zijn ruimtelijke indicaties en die worden in de partiële herziening verder uitgewerkt. En ook in dat kader met belanghebbenden besproken. En al deze gebieden die staan dus op die zoekgebiedenkaart, maar die hebben nog geen status. Het is goed om dat erbij te vermelden. Dit is iets anders dan de structuurvisiekaart. Dit is eigenlijk een onderzoeksagenda voor de komende jaren. En die afwegingen moeten dus nog plaatsvinden hoe precies die gebieden eruit gaan zien. En daar kan bijvoorbeeld ook nog de vorm kan veranderen. Terug naar de aanwijzingen van de windenergiegebieden. Daar is uitgebreid ecologisch onderzoek naar gedaan. Er is gekeken wat de effecten zijn per gebied. Er is gekeken hoe de ecologische effecten van die windparken samen en ook van de plannen van de buurlanden, hoe die bij elkaar optellen. En er is gekeken naar de effecten op de natuurgebieden. En dat doen we met vanuit een kader ecologie en cumulatie. Dat is een soort kennisbasis en afsprakenbasis over aannames die daarbij worden gehanteerd. Dat wordt geactualiseerd. Er is een belangrijke stap gezet dat nu eigenlijk voor het eerst is gekeken naar de effecten op populaties. En de normen daarvoor, dat is getoetst aan werknormen. Die normen daarvoor, die moeten nog worden vastgesteld. Maar we hebben op het moment van het aanwijzen de best beschikbare kennis gebruikt. En die actualisatie die was toen al gaande. Nou, wat komt eruit? Dat voor de meeste soorten en voor de meeste natuurgebieden wordt voldaan aan de werknormen bij die realisatie van die 10,7 gigawatt. Maar voor enkele soorten niet, met name voor twee vogelsoorten, zijn de zilvermeeuw en de Jan van Gent, daar worden die werknormen overschreden en er zijn ook nog wat nadere analyses voor nodig. En ook voor de bruinvissen hebben we gezien dat er significant negatieve effecten kunnen zijn, met name, of eigenlijk vooral als er dus de geluidsnormen die van nu worden gehanteerd. Dat is een geluidsnorm voor het heien. Die staat nu op 168 decibel. En we hebben doorgerekend als dat wordt verlaagd naar 160 decibel. Bij die aanname voldoet kun je wel aan de normen voldoen voor de bruinvispopulaties. Er is ook onderzoek gedaan naar ecosysteemeffecten. Dat zijn effecten die eigenlijk een beetje aan de basis staan voor het hele ecosysteem. Effecten voor het hele ecosysteem, daar worden ze erg belangrijk gevonden. Je moet bijvoorbeeld denken aan veranderingen in stromingen die weer kunnen leiden tot veranderingen in algengroei, wat weer de basis is voor heel veel andere soorten. Dus dat zijn belangrijke effecten, maar ook ingewikkelde effecten. Want je moet eigenlijk heel goed weten hoe die hele voedselketen in elkaar is. Nou, daar is echt nog een verbreding van de kennisbasis voor nodig voordat je daar zekere uitspraken over kunt doen. En vooralsnog gaan we ook kijken de komende tijd of we die effecten in stromingen, of we die ook kunnen veranderen door mitigerende maatregelen te nemen. En dan kun je misschien voorkomen dat dat doorwerkt veel verder in het hele ecosysteem. Als wij ecologische effecten berekenen, dan hanteren we het voorzorgsbeginsel. En dat betekent ook dat bij die berekeningen voorzichtige aannames worden gedaan. Worst case aannames. En de ervaring is, dat als je dan gaat inzoomen op zo'n effect of op zo'n soort, dat je, als je daar onderzoek naar gaat doen, dat je dan wel tot andere aannames zou kunnen gaan komen, waardoor er minder effect is. Maar daar willen we dus niet op rekenen. Daar gaan we wel onderzoek naar doen, maar dat kunnen we niet vooraf incalculeren. Daarom is juist dat onderzoek nodig naar bijvoorbeeld natuurversterking. En het kan dus zijn dat door dat onderzoek er straks, als we bij de KAVO besluiten zijn, misschien toch meer mogelijk is dan we nu denken. Maar dat weten we nog niet. Ondanks dat we dat niet weten, hebben we toch de gebieden aangewezen. En dat heeft ermee te maken dat dat aanwijzen, zoals ik in het begin ook zei, dat is niet onomkeerbaar. Terwijl als we niet deze gebieden zouden aanwijzen, dan zouden we dus niet door kunnen gaan met het voorbereiden van KAVO-besluiten, met het doen van procedures, bijvoorbeeld voor aanlanding, de ruimtelijke onderzoeken. En dan zouden we eigenlijk wel zeker gaan vertragen met het 55% klimaatdoel. Dus er is voor gekozen om wel deze gebieden aan te wijzen, maar met de voorwaarde erbij dat straks bij die KAVO-besluiten de ecologische ruimte moet zijn aangetoond. Er is ook gekeken naar effecten op ander gebruik en er is ook gekeken naar hoe dat samenhangt met de aanlanding van elektriciteit. En voor scheepvaart zijn er inschattingen gemaakt van veiligheidsrisico's en om die reden zijn ook die twee gebieden bijvoorbeeld afgevallen. Er zijn indicaties gedaan van moet hier wel clearways of scheepvaartroutes komen. Die gaan in het vervolg ook verder worden uitgewerkt en ook internationaal worden afgestemd. En er is een grove inschatting gemaakt van welke mitigerende maatregelen nodig zijn. En straks moet dat nog verder worden uitgewerkt en veel preciezer. En daar is ook nog tijd voor tot aan die KAVO-besluiten. Nou, ook bij mijnbouw hebben we bijvoorbeeld gezien dat er toch in sommige van deze gebieden, met name in lage landen, nog veel platforms zijn. Karen zal daar straks ook op terugkomen. En om die reden hebben we ook flexibel aangewezen, dat wil zeggen ruim aangewezen, zodat er straks nog gebied kan afvallen. Voor visserij geldt dat er een aantal gebieden natuurlijk zijn afgevallen, maar alsnog, met deze aanwijzing, is er verlies van visgronden. We vinden het heel belangrijk, het Rijk vindt het heel belangrijk om daar oplossingen voor verder uit te werken. En voor al deze dingen die hier staan, zijn ook voor de ruimtelijke inpassing, zoals we dat noemen, is geld begroot, worden kosten gemaakt, er zijn middelen voor gereserveerd en daar kan Karin straks iets meer over vertellen. Nou, ten aanzien van defensie hebben we gezien dat de oefengebieden blijven bestaan. Ten aanzien van ander gebruik, dat komt ook eigenlijk in een later stadium nog veel preciezer aan de orde. En Karin zal straks ook nog verder ingaan op hoe het samenhang is met de aanlanding, maar ook het feit dat de aanlanding dat er niet 16,7 gigawatt aangeland zou kunnen worden, dat was aanleiding dat we die ruim hebben aangewezen, zodat er nog gebieden kunnen afvallen. Nou, dus die aanwijzing die heeft plaatsgevonden onder een aantal voorwaarden. Dus zoals ik net al zei, maximaal 10,7 gigawatt voor die periode van de versnelling. Daarna die overblijvende gebieden heroverwegen, ecologische ruimte aantonen. En er is gezegd, we willen eigenlijk liefst inzetten zoveel mogelijk op een sprong naar het noorden. Dat betekent daarbij het gebied door de wind, het meest noordelijke gebied. Maar het is wel de vraag of dat echt gaat lukken, omdat daar natuurlijk ook bijvoorbeeld de aanlanding door de Wadden speelt en andere zaken. Dus ja, daar zal ook nog een hoop onderzoek voor nodig zijn voordat we weten of dat daadwerkelijk gaat lukken daar. Nou, zoals ik ook al zei, die mitigerende maatregelen, de scheepvaartveiligheid moet geborgd zijn. En een ander uitgangspunt wat is gesteld is dat de dichtheid in principe 10 megawatt per vierkante kilometer is. Tenzij dat, hè, als je dat anders kiest, bijvoorbeeld heel veel voordelen oplevert ten aanzien van mogelijkheid van meervoudig gebruik of dat het beter is voor de natuur, dan is daar wel van af te wijken. Dus het is niet keihard. Ik vind het belangrijk dat de ruimte efficiënt benut wordt. Dus belangrijk dat er ook meervoudig gebruik gaat plaatsvinden. En daarvoor zullen we in het vervolgtraject gebiedsverkenningen en gebiedspaspoorten worden uitgewerkt. Samengevat, hè, er is meer ruimte aangewezen dan nodig. Er vinden nog afwegingen plaats, vooral in de routekaart en daarna ook in de KAVO-besluiten, welke gebieden dan afvallen en hoe precies deze windenergiegebieden ingericht gaan worden. En Karin zal jullie daar straks verder over vertellen. Maar eerst is er ruimte voor vragen en ook dat zal Karin faciliteren. Dus ik geef graag het woord terug aan haar.
Dankjewel, Titia. Dankjewel voor deze uitgebreide presentatie. Ik denk dat het een heel goed inzicht geeft in waar we vandaan komen. En nou ja, ook over het ruimtegebruik van andere sectoren. Niet alleen van windenergie op zee, maar ook van andere sectoren op de Noordzee. Quinten, wat gebeurt er allemaal op de chat?
Nou, tot nu toe een paar vragen gekomen. De eerste was van Gerard. Dat ging over het effect van elektromagnetische velden. En of er zijn onderzoeken naar. En of die op tijd komen om mitigerende maatregelen te treffen voor de routekaart. Daar heeft Maaike antwoord op gegeven. We blijven het antwoord nog schuldig of dit op tijd komt. Dat zal zo nog in de chat komen. Verder een grappige opmerking van Pim Visser, dat Nederwiek in de wandelgangen al bekend zit als Nederwiet. Dat even tussendoor. Verder nog een aantal vragen over de ecologie. Bijvoorbeeld op welke wijze de effecten van de fysieke constructie in de omgeving in kaart worden gebracht. Dus voornamelijk op het oog met emissies en de bestanddelen die loskomen van de constructies, van de staal en cement. En wat de effecten daarvan zijn op bijvoorbeeld medegebruik bij de mosselkweek en de geteelde voedsel bij het medegebruik.
Dankjewel.
Dus hoe wordt dat meegenomen?
Deze laatste vraag, Titia, is dat een vraag waar jij verder op in kan gaan? Of die we...
Nou, in dat soort... De constructies zijn nog helemaal niet bekend. Hè. Wij kijken echt grofstoffelijker in dit stadium naar de effecten. En dit zijn natuurlijk dingen die in een vervolgstadium, ook als je weet hoe de windparken eruit gaan zien, veel beter kunt gaan beantwoorden. Dus ik weet niet of er iemand aanwezig is die daar veel meer bij betrokken is dan ik.
In dat geval vraag ik even aan de collega's die online zitten op de chat. We hebben een aantal ecologen ook online zitten. Wellicht dat die een antwoord kunnen geven op deze vraag. Goeie vraag. Dankjewel. En anders dan gaan we hem uitzoeken en dan komen we er op een later moment op terug. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen?
Kan worden toegelicht op welke wijze de afstemming met Duitsland plaatsvindt over de veiligheidszone door de wind?
Daar zijn we inderdaad mee bezig. Ik zou daar graag zo meteen nog even wat nader bij stilstaan, omdat dit juist een antwoord is wat binnen de routekaart past.
Oké. Okay. Dan heb ik nog een vraag van Guido. Kun je iets toelichten over de sprong naar het noorden? Speelt er voor 2030, 2031 meer dan door de wind?
Titia, is dit een vraag die jij wil beantwoorden?
Nou, ik weet niet precies waar op beoogd wordt. Is natuurlijk ook nog een gebied dat al is aangewezen ten noorden van de Wadden. En tot 2030 speelt niet bijvoorbeeld 5 Middenberm, maar ook niet de gebieden die ten noorden liggen. Daar speelt alleen dat gebied door de wind, hoe het nu heet. En het al aangewezen windenergiegebied ten noorden van de Wadden. Geen andere gebieden. Is dat antwoord op je vraag?
In aanvulling daarop inderdaad hebben we ervoor gekozen om zeker wel door de wind ook aan te gaan wijzen, juist vanwege die vraag ook naar het noorden. Maar daarbij, zoals Titia ook al aangeeft, de andere windenergiegebieden die in het noorden liggen van de Noordzee zijn niet opportun om voor 2030 te gebruiken. Dus vandaar dat die meegenomen worden naar de partiële herziening. Daarmee wordt de echte sprong naar het noorden dus na 2030 pas gemaakt.
Nou, je hebt er nu een eerste aanzet toe, hè?
Er komen er steeds meer binnen.
Oh.
Dus blijf ze vooral stellen, wil ik zeggen. En komen we ze niet aan bod in het plenaire gedeelte, dan zullen we ons best doen in de chat te antwoorden. Zullen we nog eentje doen?
Ja.
Ik had een vraag. Worden er nog nieuwe gebieden overwogen voor na 2030? Of enkel de nu afgevallen gebieden?
Op dit moment kijken we dus naar de periode tot en met 2030 voor de reeds aangewezen gebieden, de windenergiegebieden zoals die net op de kaart stonden bij Titia. Voor de partiële herziening, die ook binnenkort gaat starten voor de eerste periode na 2030, kijken we naar de zoekgebieden zoals die er nu op de kaart staan. En daar komt ook weer een nieuw programma Noordzee aan. Dus in die context moeten we ook weer verder kijken van wat er dan nodig is. Titia, heb jij daar ook een aanvulling?
Ja, ik kan misschien even op aanvullen. We zijn nu bezig met een plan van aanpak voor de partiële herziening. Dat is nog niet uitgekristalliseerd. in principe kijken we naar die zoekgebieden. Maar zoals ik eigenlijk net al zei, die zoekgebieden die kunnen van vorm veranderen. Die hebben geen status. Dus als er aanleiding is om echt iets anders te doen of om de vorm een beetje te veranderen, dan gaat er wel naar gekeken worden. Maar waar precies naar wordt gekeken, in principe dus die zoekgebieden met ook mogelijk een veranderende vorm, dat wordt eigenlijk in dat plan van aanpak vastgelegd en daar komen we later op terug.
Yes, dankjewel. Dan laten we het hierbij even, gezien de tijd, ook met de vragen uit de chat. Maar blijf vooral de vragen stellen. We gaan er zeker op terugkomen en we nemen zeker de input mee in de volgende fase. Op dit moment gaan we nu door naar de aanvullende routekaart. Windenergie op zee 2030. Even kijken hoor. Ik moet even schakelen, want nu moet ik zelf de presentatie doen. De doelstelling voor CO2-reductie van dit kabinet is 55% in 2030 en zelfs inzet op 60% om ook daadwerkelijk die 55% te kunnen realiseren. Voorheen was dit 49%, dus dat is wel de belangrijkste aanleiding voor een aanvullende routekaart. Met de huidige routekaart redden we het simpelweg niet. Windenergie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren namelijk aan die CO2-reductiedoelstelling. Zoals Tizia net al aangaf, is er voor deze routekaart ruimte aangewezen voor 10,7 gigawatt bovenop de huidige routekaart. Dat betekent dat we komen op een totaal van ongeveer 21 gigawatt windenergie op zee rond 2030. In het programma Noordzee is zoals gezegd 16,7 gigawatt aangewezen aan gebieden. En hiervoor is dus ook een integrale afweging gemaakt tussen de andere belanghebbenden op de Noordzee. Er zijn, zoals Tizia aangaf, twee gebieden herbevestigd. Dat zijn IJmuiden Ver Noord en het zuidelijke puntje van Hollandse Kust West. Dus niet te verwarren met de rest van Hollandse Kust West. Die plannen daarvoor vallen onder de huidige routekaart en zullen als zodanig worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er drie nieuwe gebieden aangewezen die dus in programma Noordzee genummerd zijn als 1, 2 en gebied 5 Oost. Dat vonden wij een beetje saai, dus daarom hebben wij een sociale media namenwedstrijd uitgezet. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En er zijn drie nieuwe namen komen bovendrijven. En hieronder in deze sheet, in de tabel, zien jullie de vertaling. Gebied 1 heet vanaf nu Nederwiek. Gebied 2, Lage Lander. En gebied 5, Oost, heet vanaf nu Door de Wind. Het zal misschien even wennen zijn, maar dit zijn de namen die jullie in onze communicatie zullen gaan terugzien. Dus inclusief de routekaart. Tizia heeft net al aangegeven welke voorwaarden, afspraken en acties bij de uitwerking van de verdere uitrol van windenergie op zee in acht moeten worden genomen. Ik heb hier de belangrijkste nog even op een rijtje staan. Dat is dat er maximaal 10,7 gigawatt tot en met 2030 kan worden gerealiseerd. Het moet passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee en de Waddenzee. De sprong naar het noorden is al genoemd. Er moeten mitigerende maatregelen en routes komen voor de scheepvaart. Er moeten afstemming komen met en oplossingen voor andere sectoren. En de ruimtelijke inpassing moet daarvoor nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt is multifunctioneel gebruik. De dichtheid van windturbines zal blijven staan op 10 megawatt per vierkante kilometer. Aanlanding is een belangrijk issue. En dit alles moet natuurlijk plaatsvinden in de internationale context. Zeker gezien de Noordzee steeds voller wordt en ook internationaal onze buurlanden bezig zijn met een verdere uitrol van windenergie op zee. Na afronding van programma Noordzee en in de laatste fase zijn wij aan de slag geweest gegaan met de uitwerking van de routekaart. Hier zijn nog een aantal aanvullende uitgangspunten in naar voren gekomen. Een belangrijke is het tegengaan van versnippering. We willen de windparken zo gebundeld mogelijk, zo geconcentreerd mogelijk gaan plaatsen. En versnippering werd door meerdere sectoren aangegeven als onwenselijk, omdat de Noordzee steeds voller wordt en we efficiënt met onze ruimte moeten omgaan. Tweede punt is TenneT wordt aangewezen als netbeheerder voor de elektronische aanlanding van de windenergie. Wat ook heel sterk naar voren komt, is elke keer weer de tijdige duidelijkheid over de planning. Dit is natuurlijk een kracht geweest van de routekaarten die er tot nu toe zijn geweest voor windenergie op zee. En zeker gezien de gigantische opgave waar we op dit moment voor staan, is dat extra belangrijk. Tot slot, Titia gaf het net al aan, er moeten kosten gemaakt worden voor de inpassing van windenergie op zee. In het steeds drukker wordende Noordzee is belangrijk namelijk om rekening met elkaar te houden. En meer ruimte voor de een kan betekenen minder ruimte voor de ander. Of in sommige gevallen moeten er bijvoorbeeld kosten worden gemaakt om maatregelen te treffen. Om de extra windparken te faciliteren. Denk hierbij aan veiligheidsmaatregelen voor de scheepvaart. De op drift geraakte Julietta D. ligt bij ons allemaal, denk ik, nog vers in het geheugen. Maar ook maatregelen om de ecologie te versterken. Of om bijvoorbeeld de visserijsector te ondersteunen, vallen hier ook onder. Omdat de financiering in een ander traject wordt geregeld, is hier in de routekaart zelf verder niks over opgenomen. Zodra hier meer over bekend is, zullen en dus inclusief de verdeling van de kosten over de verschillende sectoren, wordt hierover geïnformeerd. Dit zal zijn voor de zomer van 2022. Ik wil even stilstaan bij twee belangrijke voorwaarden. De eerste is de aanlanding. Het is een grote uitdaging om de geproduceerde stroom naar land te krijgen. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is op de hoogspanningsstations, zodat de stroom ook daadwerkelijk daar kan aanlanden. Daarom hebben we hier in de routekaart ook als voorwaarde opgenomen dat de stroom kan aanlanden, dat er gekeken wordt ook in de fabels 2030, dat de stroom kan aanlanden daar waar de vraag is. Dus in of nabij de industrieclusters. Naar verwachting zal de aanlanding tot 2030 gebeuren met stroomkabels. En pas na 2030 is nu de prognose dat er met waterstof aangeland kan worden. Dat wil zeggen dat er op zee waterstof kan worden geproduceerd middels de windparken die daar dan staan. En dus in de vorm van waterstof dat de energie naar land getransporteerd kan worden. Dit gaat heel snel, deze ontwikkelingen. En hierin hebben we dus ook de flexibiliteit nodig. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Zoals aangegeven is TenneT legde netaansluitingen aan voor de nieuwe windparken als netbeheerder op zee. Dat is een rol die ze nu al hebben en die gecontinueerd zal worden, met als achtergrond dat dit de meest snelle manier is om ook de netten op zee te realiseren. Want zoals gezegd is de doorlooptijd nou ongeveer 9 jaar. En een belangrijke component hierin is de aanleg van het net op zee. Een tweede belangrijk uitgangspunt waar ik graag nog even met jullie wil bij stilstaan, is de ecologie. Het uitgangspunt is dat de verdere uitrol van windenergie op zee binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee en de Waddenzee moet gaan plaatsvinden. Hierin wordt ook gekeken naar de aanlandingsgebieden. Net heeft Titi al stilgestaan bij de rol van het kader ecologie-cumulatie, het zogenaamde KEC, en hoe dit in programma Noordzee, in de routekaart en de kavelbesluiten wordt gebruikt om te kijken of de verdere uitrol in elke stap die we nemen voor windenergie op zee past binnen de ecologische draagkracht. We hebben, zoals Titi ook al aangaf, een analyse gedaan op niveau programma Noordzee voor de nieuwe gebieden. Dat wil zeggen voor de 21 gigawatt die beoogd is te realiseren in 2030. Hieruit bleek dat voor de meeste soorten deze windparken binnen de ecologische draagkracht zullen vallen, behalve voor de twee vogelsoorten Jan van Gent en de zeeuwvermeeuw. Voor deze soorten gaan we gelijk mee aan de slag om een actieplan op te stellen samen met LNV. En bijvoorbeeld binnen het programma Natuur Inclusieve Wind op Zee Gaan we kijken naar soortenbeschermingsplannen en andere versterkende en mitigerende maatregelen om te kijken wat we nu al kunnen doen om de ecologische ruimte voor met name deze vogelsoorten, maar natuurlijk ook voor de andere soorten op de Noordzee, te kunnen vergroten. Deze uitgangspunten in acht nemende komen wij aan op de ruimtelijke verdeling van de parken. In de FAALS 2030 is er al onderzocht dat er maximaal 8,7 gigawatt kan aanlanden vanuit West-Nederland. En 4 gigawatt plus ten noorden van de Wadden richting Eemshaven. Daaruit volgt dat het gebied door de wind, wat jullie net op de kaart zagen als helemaal in het noorden van de gebieden die tot 2030 mogen worden gebruikt, sowieso nodig is voor het halen van de doelstellingen voor 2030. Daarnaast ligt 2 gigawatt uit IJmuiden-Ver Noord ook voor de hand. Hierin kan snel 2 gigawatt extra worden gerealiseerd en zijn de voorbereidingen reeds gestart. Ze lopen mee met de andere IJmuiden-Ver voorbereidingen. Waar mogelijk, om zo te zorgen dat er synergievoordelen kunnen worden behaald en dus versnelling. Dat betekent, als we kijken naar West-Nederland, waar dus al 2 gigawatt in IJmuiden-Ver Noord gerealiseerd zou gaan worden, dat er een keuze moet worden gemaakt tussen Lagelander en Nederwiek in afstemming met de andere gebruikers in deze regio. In Nederwiek past namelijk 6 gigawatt, in Lagelander 4. Dat betekent 10 gigawatt in totaal en dat is niet aan te landen. Dit is daarmee de belangrijkste keuze qua locaties in deze routekaart. Als we dus kijken naar de andere gebruikers en de verschillen en overeenkomsten tussen Lagelander en Nederwiek, twee gebieden die dicht bij elkaar in de buurt liggen, zien we dat op het gebied van natuur / ecologie er geen noemenswaardig onderscheid is. Wel zien we in Nederwiek dat het noordelijke gedeelte iets gevoeliger ligt ten aanzien van de Jan van Gent en de Zeeuwvermeeuw. Daarom is ervoor gekozen in deze routekaart om Nederwiek vanuit het zuiden op te vullen. Dit komt tevens overeen met de meest efficiënte tracés voor de netten op zee. We hebben ook gekeken naar visserij, uitgaande van de 10 megawatt per vierkante kilometer. De berekening die destijds is gemaakt door in de MKEA is dat in Nederwiek de opbrengsten circa 2000 euro zijn per vierkante kilometer. En in Lagelander dat ze rond de 1700 liggen per vierkante kilometer. Dit maakt ook voor de visserij dat dit betekent dus dat voor de visserij de verschillen, die zijn er wel, maar ze zijn relatief klein. Let wel, dit is een relatief vergelijk op basis van onderzoek wat eerder is gedaan. Op basis daarvan komen wij tot deze analyse. Vanuit scheepvaart zijn er geen significante verschillen gemeld. Wel is er een aandachtspunt, namelijk dat als Nederwiek gebruikt gaat worden, dat er een scheepvaartroute nodig is door Nederwiek heen om te zorgen dat de veerboot van Nederland naar Engeland kan blijven varen. En wellicht in de toekomst zal er meer scheepvaartverkeer zijn in dit gebied. Dat betekent tevens dat er een ontheffing moet komen voor platform K13, wat midden in de scheepvaartroute komt te liggen dan. En dat is op dit moment niet mogelijk onder de mijnbouwwet. Dus daar zijn we ook mee aan de slag. Voor windenergie op zee zien we dat de toegevoegde waarde ongeveer dezelfde orde grootte is. Dus dat er ook geen duidelijke voorkeur naar voren komt voor gebied Lagelanden en Nederwiek. Mijnbouw zien we wel dat daar een onderscheidend vermogen ligt. Er zijn veel mijnbouwactiviteiten in Lagelander. Ik ga hier dieper op in. Ik wil nog even noemen dat de samenvatting staat in de tabel die jullie zien op deze sheet. En op het moment dat er niks staat, betekent dat dus dat er geen verschillen zijn. En hieruit komt dus naar voren dat er voor mijnbouw wel degelijk verschillen zijn. Ik laat het zien aan de hand van deze kaart. Er zijn ongeveer 15 gasplatforms in dit gebied. Daaromheen ligt een cirkel, dat is een helikoptercirkel, die nodig is voor het bereiken van deze platforms. Die helikoptercirkels hebben een doorsnede van ongeveer 2,5 nautische mijl. Dat betekent eigenlijk dat gebied Lagelander, zoals het er nu voor ligt, eruit ziet als een gatenkaas. Daar is nog niet in meegenomen dat Aramis als groot CCS-project, CCS Backbone, ook in de buurt van dit gebied wellicht een tracé zal hebben. Is hier nog niet in meegenomen. Net zo min als de eventuele waterstofopslag in de toekomst. En ook zijn dit de huidige gasplatforms. Wellicht dat hier in de toekomst ook plannen zijn om CO2 op te slaan in de bodem. Dat betekent dat 2030 te vroeg komt voor dit gebied. Tegelijkertijd heeft dit gebied wel enorme kansen als multi-energiegebied, inclusief windparken. Denk hierbij aan elektrificatie van platforms door middel van de windparken, maar ook wellicht waterstofproductie en opslag. Dit wordt de komende periode nader uitgewerkt en zal als input voor de integrale afweging worden ingebracht in de partiële herziening. Daarmee komt dus de heroverweging van dit windenergiegebied / multi-energiegebied voor de periode na 2030 in programma Noordzee in de partiële herziening. Dan gaan we nu in op deel 1 voor de locaties van de extra windparken. Deel 1 bestaat uit 6 gigawatt. Zoals ik net al aangaf, is IJmuiden-Ver Noord een gebied wat snel ontwikkeld kan worden, omdat het mee kan lopen in de procedures die al gestart zijn voor andere IJmuiden-Ver kavels. De verwachting is dat dit gebied in 2029 dat hier een windpark kan staan, inclusief aanlanding. De aanlandprocedure is reeds gestart, die is beoogd naar Maasvlakte. Daarnaast kunnen we al in 2030 4 gigawatt realiseren in Nederwiek. Dat is het gebied wat net iets ten westen ligt van IJmuiden-Ver Noord. In de groene cirkels op de kaart. Hiervan zal 1 netaansluiting lopen naar Maasvlakte van 2 gigawatt en 1 aansluiting van 2 gigawatt naar Borselen. Ook hiervoor zijn de procedures reeds gestart. Deel 2 van 4,7 gigawatt van de 10,7 gigawatt is wat ingewikkelder. Er lopen nog veel onderzoeken naar de aanlandtracés. Zoals bijvoorbeeld richting Eemshaven vanuit gebied Door de Wind. Maar ook vanuit gebied Nederwiek, het noordelijke puntje. Zie ook hier weer de groene cirkels naar Geertruidenberg. En ook onder dit deel valt gebied het zuidelijke puntje van Hollandse Kust West. Wat beoogd is voor aanlanding richting het Noordzeekanaalgebied bij Beverwijk in de buurt. Dat zijn de gebieden die in aanmerking komen een bijdrage te leveren aan deze 4,7 gigawatt. Hiervoor hebben we in ieder geval Door de Wind nodig. Omdat, zoals gezegd, er maar 8,7 gigawatt aan kan landen in West-Nederland, hebben we dus tenminste 2 gigawatt nodig uit Door de Wind uit Noord-Nederland. Hier is een programma voor gestart om de aanlanding verder te onderzoeken. Dit programma heet Programma Aanlanding Wind op Zee, oftewel PAWOS. En die neemt daarin mee de aanlanding van ten noorden van de Waddeneilanden. Dat gebied, daar past 0,7 gigawatt. Dit is wel onderdeel van het totaal van 21 gigawatt, maar niet van deze 10,7 gigawatt van de aanvullende routekaart. Omdat er dus nog veel onderzoeken lopen, omdat we op dit moment dus niet met zekerheid kunnen zeggen wat hierin daadwerkelijk gaat passen en ook wanneer, hebben wij besloten dat we dit gebied verder gaan onderzoeken, alle voorbereidingen gaan treffen voor een verdere uithol, maar dat een besluit over de planning van deel 2 in de zomer, voor de zomer van 2024 zal komen. Daarom hanteren wij een overprogrammering van 2 gigawatt. En gaan we dus in 2024 kijken waar deze 2 gigawatt, wanneer gaat welk gedeelte onder de aanvullende routekaart zal vallen. Mocht er besloten worden om deze 2 gigawatt, hetzij voor 2030 nog erbij te gaan realiseren, omdat alles voorspoedig loopt, omdat de druk op de verduurzaming van de energiesector op gaat lopen. Hetzij dat er na 2030 wordt besloten om in deze gebieden meer dan de 10,7 gigawatt te realiseren, dan zal dit worden afgewogen in de partiële herziening, waar Titia net ook al het een en ander over heeft verteld. Dit zal bekend worden of bij de partiële herziening of in 2024, wanneer een besluit hierover genomen moet worden. En nu moeten we vaart gaan maken, onder andere met de aanleg van de netten op zee. Deze kosten heel veel tijd en daarom moet TenneT als netbeheerder snel aan de slag kunnen. We hebben daarom gekeken wat we hierin kunnen betekenen, hoe TenneT snel aan de slag kan gaan en kan versnellen. Daarom zijn we nu druk bezig met deze brief en moeten we deze brief voor de zomer gaan afronden, zodat TenneT ook aan de slag kan. De belangrijkste slag die wij hierin kunnen slaan is dat TenneT eerder verplichtingen aan mag gaan om kabels en platforms in te kopen. Want niet alleen wij zijn bezig met een verdere uitrol van windenergie op zee, maar in de hele Noordzee en ook in veel andere landen in de rest van de wereld is er behoefte aan meer windenergie op zee en komt er druk op de markt te staan om tijdig kabels en platforms te kunnen leveren. Daarnaast gaan we kijken hoe we zorgen dat de netten op zee niet bijdragen aan een exorbitante stijging van de energierekening. Zeker omdat de energierekening nu toch ook al aan het stijgen is. Een van de stappen die we daarin nemen is dat we kijken naar het verlengen van de levensduur van de windparken en dus de netten op zee van 30 naar 40 jaar. Dit zou moeten leiden tot een daling van de kosten van net op zee per getransporteerd kilowattuur. Daarmee zouden de jaarlijkse kosten omlaag moeten kunnen. Daarnaast gaan we aan de slag met de voorbereidingen te treffen. In Nederwiek moeten we dus aan de slag met de omgevingsregeling om te zorgen dat de clearway daarin formeel wordt opgenomen. Als dat gedaan is, kunnen we een ontheffing voor het platform aanvragen via de mijnbouwregeling. Dit loopt. Daarnaast gaan we gelijk inzetten op het vergroten van de ecologische gebruiksruimte. We gaan aan de slag met een plan voor de kritische soorten, met name de Jan van Gent en de zilvermeeuw. Daarnaast is het ook heel belangrijk om de kennisleemtes verder in te gaan vullen en ook in internationale context. Want er komt steeds meer kennis beschikbaar. Misschien wel juist doordat er meer windmolens op zee komen, meer metingen worden gedaan en er meer kennis komt. Daarnaast gaan we in de huidige tenders en kavelbesluiten ook kijken hoe we aan de slag kunnen met mitigerende maatregelen. Hiervoor hebben we onder andere het programma Natuurinclusieve Windenergie op Zee opgericht om te kijken hoe we kunnen zorgen dat de mitigerende maatregelen worden opgesteld en worden toegepast en tot resultaten kunnen gaan leiden. Als derde moeten we snel aan de slag met de kavelbesluiten en met de tenders. Deze hangen nauw met elkaar samen. En vanwege de ecologische uitdagingen waar we voor staan, is het belangrijk om bepaalde zaken extra zorgvuldig te regelen in de kavelbesluiten. Zoals bijvoorbeeld de stilstandregeling voor vogels en vleermuizen. En ook willen we in het kavelbesluit opnemen dat het onderwatergeluid, dat daarvoor de geluidsgrens verlaagd wordt van 168 decibel naar 160 decibel... voor de bruinvis, zoals Titia heeft uitgelegd, en ook voor andere onderwaterzeezoogdieren. Daarnaast staan we voor een uitdaging om de tenders allemaal uit te schrijven en te vergunnen. Wij moeten om het doel van 2030 te halen, en zelfs als we dus de uitloop hebben naar 2031, Want deel 2 zal echt pas waarschijnlijk in 2031 kunnen worden gerealiseerd. Zorgen dat we enerzijds genoeg informatie hebben om de tenders uit te gaan schrijven en anderzijds ook dit tijdig gaan doen. Dat betekent dat de komende 4 jaar 15 gigawatt aan extra tenders gaat worden uitgeschreven en vergund. Dit is een enorme opgave en dit bevat kavels uit zowel de huidige routekaart als uit de aanvullende routekaart. Als de vergunningen rond zijn, kan de windparkbouwer een layout van het park opstellen. En daar kan dan medegebruik in gaan plaatsvinden. Hiervoor moet een aparte vergunning worden aangevraagd. En voor deze periode vindt al onderzoek plaats welk medegebruik geschikt is voor welk windpark. Voor de tenders zijn er een aantal uitgangspunten. We hebben al input opgehaald bij de windparkoperators om te kijken hoe kunnen wij zorgen dat ook voor de marktpartijen het haalbaar blijft om dit tandje, of zeg maar gerust deze grote tand, bij te zetten om de doelstelling van 2030 te halen. Wij hebben dus met windoperators gepraat. Hier komt uit dat het belangrijk is om grotere tenders te gaan doen. Dus meer gigawatt per tenderronde. Maar ook dat er grotere kavels beschikbaar moeten komen. Dit sluit natuurlijk ook aan bij de nieuwe standaard van de platforms van TenneT. Die niet meer 0,7 gigawatt zijn, maar eerder naar 2 gigawatt gaan. Tenders worden waar mogelijk eerder gehouden ten opzichte van de bouw van de windparken, om de windparkbouwers voldoende tijd hiervoor te geven. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de tender vergund aan de hand van een vergelijkende toets met een financieel bod of met een veiling. We nemen hierin additionele maatschappelijke criteria mee waar mogelijk. De kosten van de MER en de locatiestudies komen ten laste van degene aan wie de vergunningen wordt verleend. Dit zijn belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige tendersystematiek. Hierin blijft nog steeds de regel dat wij, voordat wij de tender gaan publiceren, onderzoeken wat de beste tendersystematiek is en deze inzichten mee gaan nemen in de daadwerkelijke tendering. Voor deel 2 lopen, zoals gezegd, nog best wat onderzoeken. Hierin zijn wij aan het kijken dat wij enerzijds voldoende tijd nemen om een en ander zorgvuldig en goed uit te zoeken. En aan de andere kant zorgen dat we de windparkbouwers voldoende tijd geven om de windparken te bouwen. En dat betekent dus dat we ze tijd moeten geven, ruim de tijd moeten geven ook om de tenders en de kavelbesluiten te bestuderen en daarop in te schrijven. Dat betekent dat wij uitkomen dat er een besluit moet komen voor de zomer van 2024 over het tweede gedeelte van deze routekaart. Dus over de gebieden door de wind en over gebied Nederwiek, het noordelijke kavel. Een hele hoop werk voor de komende periode, voor iedereen die hierbij betrokken is. Maar we gaan ervan uit dat met ieders inzet dat deze windparken, die 10,7 gigawatt, die verdubbeling ten opzichte van de huidige routekaart, klaar zal zijn in 2031. Dit waren de hoofdlijnen uit de routekaart, uit de aanvullende routekaart 2030. Quinten, we gaan naar de chat. Ik ben heel benieuwd wat daaraan vragen, discussies, opmerkingen de revue gepasseerd. Zou je ons daarin willen meenemen?
Ja, zeker. Ja, het is heel druk geworden in de chat. Er zijn een aantal opmerkingen en een heleboel vragen gekomen. Sommige zijn al beantwoord en sommige moeten nog beantwoord worden. Een vraag om misschien leuk plenair te behandelen is: komt het Noordzeeakkoord niet onder druk te staan door de grote versnelling van minister Jette? Omdat kennisontwikkeling veel moeilijker kan worden versneld.
Dit is een hele goede vraag. Het Noordzeeakkoord is met de verschillende sectoren afgesproken. De hoofdpunten hieruit zijn en alle afspraken waar mogelijk zijn meegenomen in programma Noordzee. Vanuit programma Noordzee zijn we gaan kijken hoe vertaalt dit zich in de routekaart. Hierin heb ik dus aangegeven, er lopen een aantal onderzoeken die voortkomen uit deze afspraken die zijn gemaakt, die voortkomen uit programma Noordzee. Titia gaf net ook al heel terecht aan, er zijn bepaalde onderzoeken die natuurlijk wel heel veel tijd kosten. Zoals de ecologieonderzoeken bijvoorbeeld naar destratificatie in gebied door de wind. Ik denk juist dat het belangrijk is om deze weging te maken tussen enerzijds de onderzoeken die lopen, anderzijds deze inzichten meenemen waar mogelijk en dus een adaptieve routekaart opstellen. En die ziet er dus concreet zo uit dat wij in 2024 kijken naar de stand van zaken van de onderzoeken en deze resultaten daarin gaan meenemen. Ik kijk ook even online naar Titia of zij nog aanvullingen heeft op dit antwoord.
Ja, we zijn natuurlijk uit ecologische onderzoeken wijzen uit dat er inderdaad een aantal kwetsbare soorten zijn. En de voorwaarde is ook juist op basis van het Noordzeeakkoord gesteld dat de ecologische ruimte tijdig moet zijn aangetoond. En specifiek voor de ecosysteemeffecten geldt dat we ook gaan kijken dat jij inderdaad dat onderzoek naar die voedselketen en zo, dat duurt lang. Maar je gaat juist ook kijken of je de basis van die effecten zou dan in stromingsveranderingen zitten. We gaan onderzoeken of door een andere opstelling of misschien door een andere bouw van windturbines, of je daarmee dat effect kunt verminderen. Dus dat kunnen we wel op tijd gaan doen. Dus de basis is dat de ecologische ruimte tijdig moet zijn aangetoond. En dat is zo. Dat is een voorwaarde gewoon die gesteld is.
Dankjewel Titia voor deze aanvulling. Quinten, wat zijn er nog meer voor vragen?
Ja, er was nog een vraag gekomen van Harm. Die vraagt, wat heeft het departement voor ogen aan maatregelen om procedures te versnellen? Komt er een noodregelgeving gezien de urgentie van de realisatie?
Het is niet voorzien dat er een noodregelgeving komt, nee. We kijken dus wel of TenneT zijn procedures eerder kan starten. Dus door eerder kabels en leidingen en platforms te gaan inkopen en deze verplichtingen dus aan te gaan, kunnen procedures aanzienlijk worden verkort. Ook kijken we naar waar synergievoordelen gehaald kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld IJmuiden-Ver, daar is de uitrol al begonnen voor windenergie op zee. Daar zijn veel voorbereidingen al getroffen. Voor IJmuiden-Ver Noord gaat gekeken worden in hoeverre hier de ontwikkeling van dit gebied hierin mee kan lopen. Daarmee proberen we IJmuiden-Ver Noord echt aanzienlijk naar voren te trekken om tegelijkertijd de spreiding te borgen tussen de verschillende tenders, zodat niet alle windparken anno 2030 gerealiseerd moeten gaan worden en daar dus heel veel druk op komt.
Oké, en dan had Tim ook nog een vraag over Lage Lander. Hoe kan het dat voor Lage Lander 2030 nu te vroeg komt, terwijl dit na zorgvuldige afweging aan de zoekgebieden voor deze periode was toegevoegd?
Dit komt onder andere doordat er heel veel in beweging is. Er zijn heel veel ontwikkelingen op de Noordzee in de energiesector in den brede. We zien dat de gasproductie, nou ja, dat de inzichten daarin wel aan het veranderen zijn met de hele Oekraïne-crisis. We zien dat de prijzen nu heel erg hoog zijn, wat maakt dat gasplatforms langer gas blijven produceren. Daarnaast zien we ook de ontwikkeling van CO2-opslag en bijvoorbeeld een CO2-backbone op de Noordzee. Anderzijds zijn we ook aan het kijken naar waterstofproductie en waterstofopslag. Dit brengt allemaal nieuwe inzichten met zich mee die wij nu aan het onderzoeken zijn. Dat betekent dat wij tot deze inzichten komen. Ook kijken naar bijvoorbeeld helikopterbereikbaarheid van deze platforms. Wat is daar nog in mogelijk? Zonder dat de veiligheid van mensen of materiaal in geding komt. En hoe wij hier dus zo snel mogelijk een plan voor kunnen ontwikkelen. Maar 2030 komt helaas te vroeg, ja.
Okay. Hebben we nog tijd voor eentje?
Ja.
Okay. Bram vraagt, hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van waterstofproductie in relatie tot de routekaart 2030? Om de stijgende doelstellingen voor groene waterstof in beeld te houden, zullen er significante volumes wind op zee naar elektrolyse moeten gaan. Dus hij vraagt, wordt er gedacht aan kavels specifiek voor waterstof?
Binnen deze routekaart nog niet, Bram. Deze komt pas na 2030 dat er echt gekeken gaat worden naar kavels wellicht specifiek voor waterstof. Mark zal hier ook nog verder op ingaan. Wat we nu weten is dat onshore elektrolyse mogelijk gaat zijn voor 2030... offshore elektrolyse nog niet. Maar dit is ook een van de redenen dat wij voor de zomer van 2024 ook hier naar willen kijken en hier ook in een besluit willen nemen hoe de kavels en de aanlandingen eruit gaan zien voor deel 2 van de routekaart. Ik denk dat er nog tijd is voor een laatste vraag.
We hadden nog een vraag over TenneT, om daar even op terug te pakken. Krijgt of heeft TenneT voldoende financiële middelen en technisch personeel om die enorme uitdaging tijdig waar te maken?
Dat is een hele goede vraag. Ik zit hier vanuit het ministerie van EZK en niet op de stoel van TenneT. Dus ik kan daar geen antwoord op geven. Maar wat de geluiden die ik hoor in de overleggen met TenneT zijn wel dat zij dit kunnen gaan realiseren. Mits zij op tijd kunnen starten. En dat is dus waarom wij nu vaart aan het maken zijn met deze routekaart. Yes, blijf vooral de vragen stellen online. Er is helaas nu te weinig tijd om overal uitgebreid op terug te komen. Maar dit doen wij zeker in de terugkoppeling, in het verslag wat jullie online kunnen vinden. Ik ga jullie de link daarvoor sturen. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Mark Stuurman voor het laatste onderdeel van deze webinar.
Ja, dank je Karin. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Mark Stuurman. Ik werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan wind op zee. Met name aan de langere termijn uitdagingen rondom wind op zee. Ik zal jullie straks even kort meenemen in ons denken en voorbereidingen voor wind op zee na 2030. Eerst wil ik graag heel kort even nog terugkomen op de vraag die net kwam over waterstof. Toch ter aanvulling nog. Ik denk dat het heel goed is om onderscheid te maken tussen waterstof op zee, wat we inderdaad pas na 2030 verwachten, waar ik straks nog op zal ingaan. En daarnaast is het natuurlijk de opschaling van waterstof op land, waar de vraag volgens mij over ging. De komende 10 jaar een enorme uitdaging en die zal zeker in samenhang met wind op zee moeten plaatsvinden. En dat gebeurt ook, het nadenken over de opschaling van waterstof en het ontwikkelen van een routekaart voor waterstof is in volle gang. En dat zal ook in samenhang moeten uitkristalliseren met de routekaart die nu is opgesteld voor wind op zee. Dus die samenhang is er zeker. Of er dan echt toegewijde kavels zijn voor waterstofproductie op land, dat denk ik niet. Maar er is heel zeker een samenhang nodig zijn en er wordt ook naar gekeken. Dan voor na 2030. Karin heeft al uitgebreid toegelicht wat een enorme opgave het is om de aanvullende opgave richting 2030 te realiseren. En toch denken we ook nu al heel hard na over de periode daarna. Vanwege de lange doorlooptijden van wind op zee is het gewoon nodig om ons nu al voor te bereiden op de periode na 2030. Het is nu al een soort kritisch tijdpad voor de projecten die rond 2030, 2031 gerealiseerd worden. En dat betekent dus ook voor de uitrol daarna we nu al duidelijkheid moeten scheppen hoe dat eruit gaat zien. Het kabinet heeft hoge doelstellingen voor 2030, maar nog hogere doelstellingen voor 2035 en 2040. Met concrete reductiedoelstellen van 70-80%. En natuurlijk richting het eindbeeld van een klimaatneutrale samenleving in 2050. En er zal dus nog zeker meer windenergie op zee nodig zijn na 2030 om die doelstellingen te behalen. Daar kijken we dus nu al naar vanwege de doorlooptijden. We kijken er ook apart naar omdat er voor die periode nieuwe uitdagingen gaan spelen. En die zitten met name op het vlak van het energiesysteem. Nieuwe technieken, zoals waterstof op zee, komen dan beschikbaar. En dit betekent wat voor hoe de energiesystemen op zee eruit gaan zien. Maar ook gaan we ja, de daadwerkelijke sprong naar het noorden maken, zou ik maar willen zeggen. Eerder in de webinar ging het er al over. Als je kijkt naar de zoekgebieden in het programma Noordzee voor de periode na 2030, dan liggen die nog verder naar het noorden. En dat betekent dat we voor die periode naar gebieden verder op zee gaan kijken met andere technieken. We zijn niet de enige, ook andere lidstaten doen dat. En we bouwen op de Noordzee als het feit in feite een beetje naar elkaar toe. En dat betekent ook dat internationale verbindingen en samenwerkingen steeds belangrijker gaan worden. En deze nieuwe uitdagingen hebben ertoe geleid dat wij iets meer fundamenteel niveau hebben nagedacht. Wat betekent dit nou voor de aanpak rondom wit op zee? Hebben we de juiste aanpak zoals we die nu hebben, ook voor de periode daarna? Of hebben we andere dingen nodig? We hebben daar het afgelopen jaar 2 onderzoeken naar laten doen. De studie Systeemintegratie Windenergie op Zee. Die gaat over wat is het effect van de inpassing van de verdere uitrol van wind op zee na 2030 op het energiesysteem op land. Wat is het effect op het elektriciteitssysteem en het nog te vormen waterstofsysteem op land. En het tweede onderzoek dat specifiek kijkt naar welke opties zijn er om je aanpak rondom de realisatie van wind op zee vorm te geven, zodat die zo goed mogelijk aansluit bij de uitdagingen die wind op zee na 2030 zal kennen. En in dit webinar wil ik u graag meenemen in de belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken en welke thema's wij daaruit oppakken om verder uit te werken. Een eerste belangrijke conclusie is dat ook na 2030 het van belang is dat de overheid regie blijft houden bij de uitrol van wind op zee. Zowel de inpassing in het energiesysteem als de inpassing op de Noordzee zijn hele complexe vraagstukken waarbij regie vanuit de overheid nodig is. De inpassing in de Noordzee is al veel over gezegd in dit webinar en ja, die uitdagingen die daar spelen gaan na 2030 niet weg en worden niet minder. Dezelfde ingewikkelde belangenafweging is nodig, ook daarna. En maar voor het energiesysteem geldt dat het wel steeds ingewikkelder wordt. De ruimte om nog verder elektrische windparken op het systeem op land aan te sluiten is eindig. Op enig moment zal er veel verdere uitbreiding of versterking van het net op land nodig zijn als er nog heel veel elektrische windparken gaan aanlanden. En ook de uitrol van waterstof op zee zal in nauwe samenhang moeten gebeuren met de ontwikkeling van een waterstofnetwerk op land. En dat zijn nieuwe type complexe coördinatievraagstukken waarbij regie van de overheid nodig is. Om hiervoor keuzes nu goed te kunnen maken, is het ook nodig dat we een helderder beeld gaan maken over hoe die verdere uitrol van wind op zee er richting 2040 en 50 uit gaat zien. We hebben tot nu toe heel vaak gewerkt op basis van scenario's. Bijvoorbeeld de Noordzee Energie Outlook, die vorig jaar is uitgebracht, of iets meer dan een jaar geleden. En daarin wordt verder gekeken richting 2040 en 2050. Maar daar zijn hele brede brandmeters opgenomen van hoeveel wind op zee er verwacht is dat er komt. En dit is enerzijds logisch gezien de grote onzekerheden van het energiesysteem, maar het biedt te weinig houvast om keuzes nu goed te maken. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, bij de aanlanding van de elektriciteitskabels is het makkelijker en beter om afspraken te kunnen maken en keuzes te kunnen maken waar die kabels aanlanden en hoe die inpassen ruimtelijk en in het energiesysteem, als je meer zicht hebt op wat er daarna nog meer moet bijkomen. En ook internationaal, als we internationaal op de Noordzee willen gaan samenwerken en verbindingen willen gaan leggen, dan helpt het heel erg als we gezamenlijk een beeld hebben hoeveel windenergie er nog bij komt en welke infrastructuur daar de afzonderlijke lidstaten voor denken nodig te hebben en hoe die goed verbonden kan worden. Internationale samenwerking wordt dus ook steeds belangrijker. Er wordt nu al heel veel internationaal samengewerkt, zowel in de markt als tussen overheden. En er wordt heel veel afgestemd, er wordt heel veel kennis gedeeld. Maar ik denk in de toekomst zullen we toe moeten naar nog meer gezamenlijke planvorming op de Noordzee. En dit geldt zowel voor uitdagingen die gezamenlijk voor alle lidstaten spelen, zoals ecologie, als voor de samenwerking op specifieke projecten die gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden of waarbij projecten verbonden worden op de Noordzee. Waterstof op zee, al eerder genoemd, zal vanaf 2030 een rol kunnen gaan spelen. Uit de onderzoeken blijkt dat deze techniek natuurlijk nu nog niet beschikbaar is, maar dat er in de markt heel erg veel ontwikkeling plaatsvindt. En dat het goed mogelijk is dat deze techniek er vanaf 2030 wel is. En dat betekent dus ook dat we ons daarop willen voorbereiden. Waterstof op zee kan hele grote voordelen bieden voor de inpassing in het energiesysteem. Met één buisleiding kan het equivalent aan energie van 5 elektriciteitskabels ongeveer vervoerd worden. En dat betekent dat om die energie van die verre windenergiegebieden naar land te krijgen en in te passen, ruimtelijk en in het energiesysteem, waterstof op zee een heel groot voordeel kan bieden. Een eerste stap richting die opschaling kan zijn om een demonstratieproject voor waterstof op zee te realiseren, zodat de markt en de overheid kennis en ervaring kunnen opdoen met dit soort type projecten, om daarna echt grootschalige gigawattschaalprojecten te kunnen realiseren. Vanwege die beschikbaarheid van waterstof op zee is het ook van belang dat we in de toekomst naar die verder gelegen gebieden integraal gaan kijken. Dat noemen we dan even een hubgebaseerde aanpak, waarbij we dus niet per project gaan kijken hoe moeten we het aanlanden, maar voor een gebied als geheel kijken hoe kan je dat het beste ontwikkelen. Wat is de rol voor elektronen, wat is de rol voor moleculen in dit gebied? Hoe landen we dat integraal het beste aan in ons energiesysteem? En ook internationaal, welke verbindingen zijn dan aantrekkelijk? Deze integrale aanpak vergt ook wat van de rolverdeling die we hebben in de keten. Eerder zei ik al wat over de regierol van de overheid. Maar het betekent ook dat om de infrastructuur integraal te kunnen ontwikkelen, we ook daar regie nodig hebben. Regie vanuit de overheid en een rol voor in ieder geval TenneT als netbeheerder op zee voor de elektrische infrastructuur na 2030. Maar dat we ook voor waterstof kijken of daar een rol is voor een netbeheerder. Als laatste zal dus de verdere uitrol van wind op zee na 2030 doorgaan. En deze zal heel goed moeten aansluiten bij de ontwikkeling van het energiesysteem en de vraag. En dat betekent dus dat bij de verdere aanvulling van de routekaart wind op zee, die na 2030 verder zal gaan, een voortrollend karakter zal krijgen, continu zal moeten worden gekeken wat is de verwachte vraagontwikkeling in de regio's, in de industriële clusters, in de andere sectoren. En hoe sluiten we daar onze wind op zee uitrol het beste bij aan. Dan even kort nog de twee thema's waaraan wij, op basis van deze conclusies verder werken. De eerste is dus dat we een beter beeld wilden krijgen voor het energiesysteem voor 2040 en 2050. Dit is deels al aangekondigd natuurlijk met het Nationaal Plan Energiesysteem voor 2050, waarin dit voor het energiesysteem als geheel wordt beoogd om meer richting te bieden hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar specifiek voor wind op zee in de Noordzee, als afgeleide daarvan, kunnen we dus ook een concreter beeld maken van hoe het eruit moet gaan zien. In feite de brede bandbreedtes die de scenario's nu hebben, verder proberen te versmallen. Hoe dat er precies moet gaan uitzien is nog uit te werken. Maar dat is in ieder geval een exercitie die we willen gaan doen. Een tweede is dat we, gegeven de doorlooptijden die we hebben, haast moeten maken met het beschikbaar maken van de techniek en de beleidskaders die nodig is voor die verdere uitrol na 2030. Specifiek de structuren rondom de energiehubs en de techniek die daarvoor nodig is, waaronder waterstof op zee. En daarom zijn we begonnen met een verkenning naar hoe grootschalige hubs op de Noordzee eruit kunnen zien en wat er voor nodig is om die te realiseren. Een onderzoek dat we opstarten naar wat de concrete potentie is voor de hergebruik van gasinfrastructuur op de Noordzee voor waterstoftransport. We treffen voorbereidingen voor een eerste demonstratieproject voor waterstof op zee. En we willen dus zo snel mogelijk duidelijkheid bieden hoe we aankijken tegen de marktordening rondom deze grootschalige energiehubs, zodat partijen weten wat hun taak is en ze ook weten en ze dus tijdig aan de slag kunnen als ze een taak hebben. We beogen voor de zomer een Kamerbrief te sturen over dit langetermijnverhaal na 2030. Daarin zullen we ook een beleidsagenda opnemen met nog concreter uitgewerkt welke acties en processen er gaan lopen en hoe stakeholders daarbij betrokken worden. En daarnaast gaan we natuurlijk niet, in het verder uitdenken en uitwerken van dat langetermijnbeeld. Niet wachten met het al voorbereiden voor de concrete uitrol na 2030 en na 2031, omdat we daar te laat mee zouden zijn. Dus daarom zullen we ook al gewoon van start gaan met de partiële herziening voor het aanwijzen van de windenergiegebieden en de VAVOS 2031-2040 voor het verkennen van nieuwe aanlaatlocaties. En daar zal Karin nog meer wat over zeggen, dus Karin, terug naar jou.
Yes, dankjewel Mark. Inderdaad, ik ga nog even stilstaan bij de laatste twee sheets over de periode wat we voorzien in 2031-2040. De fabels. De verkenning, aanlanding, windenergie op zee voor de periode 2031-2040. Dit is een vervolg op de fabels 2030. Dus die is uitgevoerd om te komen tot de aanlandingskeuzes voor de windenergiegebieden zoals we die net hebben besproken. Het doel voor deze fabels is om samen met de omgeving te verkennen wat de kansrijke tracés zijn en aanlandlocaties van zowel moleculen en elektronen vanuit nog aan te wijzen windenergiegebieden. Dus in lijn met wat Mark net vertelde, ook voor de aanlanding gaan we na 2030 ons richten op aanlanding van zowel moleculen, dus waarschijnlijk waterstof, en elektronen. De focus is 2031-2040, maar tegelijkertijd zijn we ook aan het nadenken van hoe gaat 2050 eruit zien en kijken hoe we daarop aansluiten bij de doelstellingen die nog moeten worden bepaald voor 2050. Op dit moment loopt er een voorverkenning naar de fabels 2031-2040. Hierin worden de belangrijkste uitgangspunten op papier gezet. Vanaf vanaf de zomer 2020 zal de fabel zelf gaan lopen. De zomer van 2023. Daarna kan worden gestart met de ruimtelijke procedures. In deze voorverkenningsfase willen we op hoofdlijnen een beeld krijgen van wat de mogelijk kansrijke aanlandlocaties en belangrijkste issues zijn daarin. Dit is samen met omgevingspartijen die we vroegtijdig willen betrekken hierin. Er worden daarom omgevingssessies georganiseerd per regio. En we kijken dan naar regio Noord-Holland, Noord-Nederland en Zuid-Holland / Noord-Brabant. En tot slot naar Zeeland. Daarnaast is er een sessie met Noordzee-stakeholders. Deze zal de tweede helft van mei worden gepland. En er is een landelijke eindsessie rond 29 juni. Daarna gaan we aan de slag met de fabels, met de verkenning zelf. En voor de fabels zullen we dus de uitgangspunten gezamenlijk moeten vormgeven. Daarbij gaan we dus kijken naar de verhoudingen en de scenario's voor de aanlanding van waterstof en elektronen, waar Mark net ook al wat over heeft verteld. Hoe gaan we rekening houden met zon op zee? Wat voor rol gaat dat krijgen tegen die tijd? Kerncentrales, andere ontwikkelingen in het energiesysteem. En niet alleen het energiesysteem natuurlijk op zee, maar ook het energiesysteem op land. De verkenning gaat lopen van zomer 2022 tot zomer 2023. Hierin zal ook zeker samen worden opgetrokken met de partiële herziening van programma Noordzee. Omdat die uiteindelijk gaat over welke gebieden voor windenergie kunnen worden aangewezen. Ook voor de periode na 2030. Dit was het verhaal voor 2031-2040. We zijn hiermee aan het einde gekomen van het webinar. Over dit laatste gedeelte zijn wellicht ook nog vragen of opmerkingen binnengekomen op de chat. Laten we daar even bij stilstaan. Quinten.
Ja, klopt. Ons online team is op dit moment heel druk bezig om de vragen te beantwoorden. Er zijn ook een aantal mooie om hier even te behandelen. Philip die vraagt, het lijkt dat we naar 2050 alle mogelijke ruimte in de Noordzee willen gaan gebruiken voor wind op zee. Daarmee verdwijnt ook de leegte, een horizon zonder obstakels. Hoe wordt er dit ruimtelijke belang meegewogen in de routekaart?
Mark, mag ik deze vraag aan jou geven om te beantwoorden?
Ja, zeker. Kijk, ik denk wat natuurlijk uitgangspunt blijft, ook na 2030, is dat de groei van windenergie op zee moet worden afgewogen tegenover andere belangen op de Noordzee. Dus er is inderdaad vanuit het energiesysteem en de doelstellingen die zijn om tot verduurzaming te komen van de samenleving een behoefte, een ambitie en een noodzaak ook wel om windenergie verder te laten groeien. Maar hier zijn, daarom komen we ook van die bandbreedtes uit al die studies. Hier zijn nog heel veel keuzes in te maken. Ook politieke keuzes en hoe weeg je verschillende belangen. En dat blijft altijd het uitgangspunt, ook na 2030, dat vanuit het programma Noordzee die integrale belangenafweging moet plaatsvinden. En dat betekent dus vanuit windenergie op zee gezien, dat het niet een lege Noordzee is, zoals Karin zei, maar een volle Noordzee. Dus dat elke keer weer voor de verdere uithol die belangenafweging zorgvuldig moet plaatsvinden. Waar ook rekening mee wordt gehouden met belangen die waarop de verdere uithol van Windupzee impact heeft.
Dankjewel, Mark. Zijn er andere vragen?
Ja, ik had nog een vraag van Hans die specifiek aan Mark gericht is. Internationale samenwerking vraagt inderdaad gezamenlijke planvorming. Op welk niveau ligt deze gezamenlijke planvorming van de ruimtelijke ordening? Zoals de integrale structuurvisiekaart van het programma Noordzee, waar we de middag mee begonnen zijn, of van het energiesysteem?
Nou, Mark, gelijk naar jou.
Ja. Misschien dat Titia mij kan aanvullen met hoe het gaat voor de planvorming, de ruimtelijke planvorming in algemene zin, hè, de maritime special planning tussen de verschillende lidstaten. Specifiek voor windenergie op zee wordt er samengewerkt op alle niveaus, dus op ministerieel niveau, op medewerkersniveau, tussen de lidstaten, om continu te kijken wat zijn de ambities en plannen van verschillende lidstaten en hoe verbinden we dat op een goede manier. Daar hebben we het North Sea Energy Corporation verband voor. En zoals ik al aangaf, tot nu toe en voorheen is dat vooral gegaan over kennisdeling en afstemming met alle nationale plannen, omdat de uitrol van Windupzee altijd een nationale aangelegenheid was. En nu richting de toekomst, en je ziet de energie-initiatieven de afgelopen jaren ook al ontstaan, gaan er steeds meer internationaal verbonden projecten ontstaan. En dat vraagt dus ook een intensievere samenwerking, waar je echt gaat naar gezamenlijke planvorming. Waar komen windparken? Wanneer komen die er? Welke energievormen worden daar gemaakt? En hoe kunnen we die, of willen we die? Is het aantrekkelijk? En hoe willen we die onderling verbinden? Dus dat zijn vragen die de komende jaren meer op de agenda zullen staan.
Titia, had jij daar een aanvulling op?
Ja, misschien goed om aan te vullen dat er zijn natuurlijk, er wordt op tal van terreinen internationaal samengewerkt. Hè. Er zijn ook allerlei werkgroepen en OSPAR en Europees over natuur. Op scheepvaart wordt internationaal samengewerkt, op energiegebied. En wat we zien is dat er ook een behoefte is om meer integraal met elkaar samen te werken. Daar zijn natuurlijk ook al marine spatial planners die elkaar geregeld zien in daar overleggen daarvoor. En er gaat een verkenning starten om te kijken, juist om meer integraal met elkaar samen te werken. Hè. Bijvoorbeeld in bepaalde zeeën zijn strategieën voor die meer internationaal samen worden gemaakt. En we gaan vanuit INW, in samenwerking met de andere departementen, kijken of die samenwerking, die integrale samenwerking, de komende jaren ook kunnen gaan versterken. En daar start een verkenning voor. De Great, ik moet eventjes de afkorting hebben, maar Greater North Sea Basin Initiative gaat starten om met elkaar te kijken, met de buurlanden samen, de Noordzeelanden, of op wat voor manier we nou die integrale afwegingen ook meer samen kunnen gaan maken.
Dank jullie wel. Ik denk dat het tijd is voor één laatste vraag.
Dat is goed. Ik had nog een vraag van Guido. Klopt het dat EZK ook na 2030 geen dedicated windkavels wil toewijzen voor de ontwikkeling van waterstof op land?
Mark, vraag voor jou.
Nou, zo specifiek hebben we het nog niet uitgewerkt voor de periode na 2030. Uit de onderzoeken die we hebben gedaan zijn wel de aanbevelingen op te maken dat ook na 2030 het goed is om de elektrische windparken die we hebben onderdeel te laten zijn van het energiesysteem op land. En dus die bij voorkeur ook aan te sluiten op het elektriciteitssysteem op land, omdat dat veel meer flexibiliteit biedt. Als je dan, eventjes kort gezegd, als je dan toch een kabel van zo'n windpark naar land gaat leggen, is het zonde om hem niet aan te sluiten op het elektriciteitssysteem, omdat dat meer flexibiliteit biedt voor ga je er waterstof van maken, of zet je de elektronen anders in op het moment dat dat in het energiesysteem nodig is. Dus daar is al wel naar gekeken, maar daar hebben we nog niet op zo'n detailniveau ook een beleidsvisie op gemaakt.
Dankjewel. Ja, volgens mij zijn er nog veel meer vragen en input. We gaan daar rustig naar kijken. Ik hoop dat een groot deel van jullie vragen al online beantwoord is, of nu zo live aan het einde van deze verschillende sessies. We zijn aan het eind gekomen van de webinar, van onze tijd. Ik wil jullie van harte bedanken voor jullie interesse, voor jullie deelname aan dit webinar. de webinar, de presentatie en de gestelde vragen, inclusief antwoorden, zullen online worden gezet zodra we alles netjes hebben beantwoord. En dan gaan we jullie een link van sturen, zodat jullie ze ook kunnen opzoeken. Daarnaast wil ik de gastsprekers bedanken, Titia Kalker, Mark Stuurman, voor het delen van jullie verhaal. En natuurlijk wil ik Quinten van harte bedanken en het online team voor het beantwoorden van de vele vragen. En dan wens ik jullie nog een hele fijne middag toe.